Als u een Bijbel bij u heeft, nodig ik u uit om het boek Jesaja open te doen. En dan bij Jesaja 8, het laatste vers. Jesaja 8, vers 23. En dan de tweede regel daarin. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Dan lezen we verder in Jesaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte. De stok op hun schouder. De zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld. Zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Zij staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Tot zover uit het woord van God. Het thema voor vanochtend is: want een kind is ons geboren. En dat is aan de hand van de bekende, overbekende profetie die we net gelezen hebben uit het Bijbelboek van Jesaja. En wat ik wil gaan doen, ik wil allereerst kort iets vertellen over de achtergrond van deze profetie. Vervolgens over de profetie zelf en dan over de toepassing daarvan op ons, anno 2017. Nou, om te beginnen de tijd. Deze eerste hoofdstukken van Jesaja, die spelen in het koninkrijk Juda, dat is het tweestammenrijk, in de tijd van koning Agas. En koning Agas was een goddeloze koning. Hij was 20 jaar toen hij koning werd in Jeruzalem en hij regeerde 16 jaar. Dus het was een vrij jonge man. Dit was de tijd van de 2 stammen en de 10 stammen. Het rijk wat ooit onder David en Salomo 1 geheel was, dat was in 2 gereten. En de 10 stammen hadden een koning en de 2 stammen waren een apart koninkrijk. We leven ongeveer 730 jaar voor Christus. En wat er in deze tijd gebeurt, is dat er een oorlog ontstaat. Met een moeilijk woord, dat heet de Syro-Efraïmitische oorlog. U hoort daar al het woord in, Syrië en Efraïm. Het was de tijd dat de koning van Efraïm, dat is de koning van het 10-stammenrijk, samen met de koning van Syrië, ook wel Aram genoemd in het Oude Testament, een oorlog begonnen tegen Juda. Moet u zich voorstellen, de 10 stammen, die kwamen in oorlog met de 2 stammen. Zo erg was het dus gesteld met het koninkrijk van David en Salomo. Dat begon elkaar uit te moorden. De koning van Syrië, die heette Rezin. En de koning van Israël, die heette Peka. En Agas was de koning in Jeruzalem en die zat in de Peneri. En die dacht, dit gaat niet goed. En het ging echt niet goed. Want als u in het boek Koningen leest, 2 Koningen 16, en in het boek Kronieken, 2 Kronieken 28, dan vindt u daar het verslag van wat er gebeurde. En die twee vorsten van Syrië en Israël, die vielen het koninkrijk Juda binnen. En die begonnen daar de boel in pan te hakken. Er werden honderdduizenden soldaten gedood. Er werden vrouwen en kinderen meegenomen uit Juda. En het was echt een hele moeilijke tijd. Wat doe je dan als jonge koning Agas? Wat je dan gaat doen, dan ga je kijken hoe je je koninkrijk kan redden. En wat natuurlijk de bedoeling was, was dat Agas zich op zijn knieën ging buigen. En God ging zoeken. Maar dat doet hij dus niet. Wat hij doet, hij heeft een heel slim plan. Hij heeft ontdekt dat er verderop een machtige koning is die hem wel zal willen helpen. Dat is Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. En Agas die stuurt dan boodschappers naar Tiglat-Pileser toe om te vragen, help mij, ik heb een probleem, mijn land wordt onder de voet gelopen. En wat die Tiglat-Pileser, die koning van Assyrië dan doet, die zegt dan van oké, ik ga jou helpen, maar dan word jij als Juda mij schatplichtig. Met andere woorden, Juda bood zichzelf vrijwillig aan om de koning van Assyrië te gaan dienen. En in ruil daarvoor zou de koning van Assyrië het probleem van het tienstammenrijk, de koning van Israël en de koning van Syrië oplossen. Nou, dat gebeurt. De koning van Assyrië die komt eraan, die neemt in mum van tijd, neemt hij Syrië in en Damascus. En ook Israël, dat wordt in de pan gehakt. En uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat die koning van Assyrië, die 10 stammen, dat koninkrijk van Israël in het noorden, meeneemt in ballingschap. En dan zou u denken van mooi, daar is Agas mooi van afgekomen, maar hij is er niet mooi van afgekomen. Want wat u verder leest in de koning en de kronieken is dat hij heel goddeloos wandelt. Hij heeft bijvoorbeeld zijn kinderen, staat er zo, door het vuur laten gaan. Dat wil zeggen, hij heeft ze geofferd. Blijkbaar om allerlei goden gunstig te stemmen om in die oorlog te overleven. Hij heeft niet de Here gezocht, hij heeft de afgoden gezocht en zijn kleine kinderen geofferd op het altaar. Hij heeft, toen hij in Damascus was en daar de koning van Assyrië ontmoette, toen die die stad veroverd was, daar een tempel gezien, een altaar gezien. En hij gaf meteen instructies om de tempel in Jeruzalem te gaan verbouwen. En om die troep van de Here eruit te schuiven, zo staat het in het boek Koningen. En om daar zijn eigen altaar voor die goden van Assyrië en Aram te gaan vereren. Dat is Agas. In deze tijd stuurt God een profeet. God stuurt meer profeten. Wordt een profeet Oded genoemd in het verhaal in Kronieken. God stuurt ook een profeet Jesaja. En dat eerste gedeelte van de profetie van Jesaja speelt in deze tijd. En die bekende hoofdstukken, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, hoofdstuk 7, die profetie van de maagd die zwanger zal worden, en hoofdstuk 9, de profetie die we net gelezen hebben, die moet u begrijpen tegen deze achtergrond. Jesaja komt bij Agas en hij komt met een boodschap. En de boodschap die Jesaja heeft voor koning Agas is van Agas, je denkt dat je slim bent. Je denkt dat je daar hulp gevonden hebt bij die koning in Assur. En dat die jouw problemen zal gaan oplossen. Ik zal jou aankondigen, o koning, dat deze koning van Assur jou heel grote problemen zal gaan bezorgen. Deze koning is de meest onbetrouwbare bondgenoot die je ook maar hebt kunnen uitzoeken. En wat Jesaja dan doet, is dan wijst hij erop dat Agas de Here moet zoeken. Dat er maar één oplossing is voor de problemen waarin het koninkrijk Juda zich bevindt. En dat is waar die profetie begint die wij gelezen hebben. Die profetie die gaat over duisternis en donkerheid. Er wordt gesproken over het land Zebulon en het land Naftali. Dat zijn twee stammen in het noorden van Palestina. wat noordelijke stammen. Waarom die eruit gehaald worden? Dat is omdat de legers, als die van wat voor koning dan ook Israël binnenvielen, ze maar twee mogelijkheden hadden. Of uit het zuiden, van de kant van Egypte, of uit het noorden, vanuit Libanon. In het oosten liggen woestijnen. Daar kon je met een leger niet doorheen trekken. Het was bergachtig. Dus alle legers kwamen uit het noorden. Uit de richting van de stammen Zebulon en Naftali. Dat was de plek waar de ellende van de Assyriërs Israël zou gaan treffen. En waar later ook de Babyloniërs zouden gaan komen om de Judeërs in ballingschap te nemen. Weet u wat nou zo bijzonder is? Dat als God een oplossing zoekt voor het probleem van zijn volk, dat begint in Zebulon en Naftali. Dat is de plek die God bepaald heeft waar hij een keer zal brengen in het lot van zijn volk. Het is heel mooi hoe de oud-testamentische profetie in het Nieuwe Testament tot uitdrukking komt. U kent allemaal de profetie in Micha 5 vers 1. Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, al ben je klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Het einde van de tijden. Dus de profetie van Bethlehem. En die wordt opgepakt door de wijzen uit het oosten als ze op zoek gaan naar waar de koning geboren is. Datzelfde geldt voor dit vers uit Jesaja. Dit vers wordt opgepakt in het evangelie van Matthäus. In Matthäus 4 wordt het geciteerd. Als je met mij mee wilt bladeren, dan vindt u in Matthäus 4, vanaf vers 12, het begin van de dienst van de Heer Jezus in Galilea staat er dan. En dan staat er dat de Heer Jezus in vers 13, dat hij Nazareth verliet en in Capernaum kwam. Nou, Capernaum, dat ligt eigenlijk op de grens tussen de stam Zebulon en Naftali. En dan voelt u hem al aankomen. Dan staat er achter, zegt Matthäus, dat ligt in Capernaum wonen, dat aan de zee ligt, het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jesaja, die zei, en dan komt er een citaat uit Jesaja 9, land Zebulon en land Naftali aan de weg van de zee over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, hun is een licht opgegaan. En dan staat erachter, van toen af begon Jezus te prediken. Dit is het plan van God. Agas, de goddeloze koning, die zocht zijn heil in Assur. Een volk wat hem niet zou gaan helpen. En God zegt, van je mag wel naar het noorden kijken, maar blijf dan steken bij Zebulon en Naftali, waar nu nog de soldaten laarzen doorheen marcheren. Want dat is de plek die ik bepaald heb om aan de duisternis in deze wereld een einde te maken. Dat is de plek die ik bepaald heb om aan de oorlog en de ellende en de strijd en alles wat er speelt in Israël, om dat definitief op te lossen. En hoe God dat gaat doen, dat leest u dan in vers 5. Gaat niet helemaal goed met de klikken. Wat u leest in vers 5. In vers 5 komt dan de grote apotheose, de grote boodschap. Hoe gaat God dit probleem oplossen? Eigenlijk stond dit ook al in hoofdstuk 7. Gaat precies dezelfde thematiek. Er is oorlog. Agas die kijkt naar die koning van Assur. En dan klinkt plotseling die oplossing van God. Er komt een teken. En het teken is dat de maagd zwanger zal worden. En een zoon zal baren. En hier in Jesaja 9 gebeurt precies hetzelfde. Wat is Gods oplossing voor die oorlog, voor die strijd, voor die problemen van zijn volk? En dan staat er dat God een kind gaat geven. In de duisternis van de wereld gaat Gods licht schijnen. Maar niet in de vorm van de machtige koningen van de aarde. Niet in de vorm van een ingrijpen door engelen. Niet in de vorm die wij bedacht zouden hebben met het geraas van, noem het in onze tijd, met vliegtuigen en tanks en alles wat je nog eens kan bedenken. Als God in deze wereld gaat ingrijpen, als God voor zijn volk gaat omkomen, dan stuurt hij een kind. Het kind van Bethlehem. En dat is die tekst uit Jesaja 9. Ik wil hem nog een keer met u lezen en dan wil ik hem met u doorlopen. Dat we de boodschap van deze profetie goed tot ons kunnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Laten we die tekst gewoon eens doorlopen. Want een kind is ons geboren. Een kind is ons geboren. Als God naar ons toe komt om in te grijpen, stuurt God een kind. En het is een menselijk kind. Als u de evangelie leest, dan hebben de verschillende evangelieën elk een ander karakter. Het evangelie van Matthäus legt het accent op het koningschap van de Heer Jezus Christus. Daar vindt u bijvoorbeeld ook de wijzen uit het oosten die hem als een koning hulde brengen. In Marcus wordt hij de dienaar, is hij de slaaf, degene die komt om ons te dienen. In Lucas is hij de mens, de Heer Jezus die als mens bij ons is. Het accent ligt daar ook op zijn gevoelens, op de menselijke aspecten van het leven van de Heer Jezus Christus. En dat is ook het evangelie, het enige evangelie waarin het kerstverhaal te vinden is van de Heer Jezus die geboren wordt, in doeken wordt gewikkeld en in een kribbe wordt gelegd. Vindt u dat dan niet wonderlijk? Dat als God de ellende en de duisternis en de donkerheid ziet in zijn volk, in de wereld, ook eigenlijk in ons leven, dat God ingrijpt niet in zijn macht, maar in zijn zwakheid. In 2 Korinthe 13 staat dat hij in zwakheid is gekruisigd. Dat de Heer Jezus zijn goddelijke majesteit heeft afgelegd en in zwakheid naar ons toegekomen is. In 2 Korinthe 8 staat dat hij rijk was, maar om onzentwille arm geworden is. Dat is onze heiland. Hij is een kind geworden. Machtelozer kan niet. En als je dan het politieke toneel hebt met die diplomatie en die koningen die zich de een voor de ander buigen en akkoorden sluiten om te proberen aan die ellende een einde te maken, dan stuurt God een baby. Een baby die geboren is. Je zou zeggen, van is dat het nou? En dan staat er meteen achter, een zoon is ons gegeven. Een zoon is ons gegeven. Je zou zeggen, dat is symmetrie, parallelie, wat in het Hebreeuws wel vaak kunt doen. Je hebt dan een zin in de psalmen en de volgende zin zegt hetzelfde met andere woorden. Ja, dat lijkt erop. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een klein jongetje. Maar als je heel goed leest, dan staat er wat anders. Een kind wordt geboren. Een moeder is zwanger en op een gegeven moment dan breken de vliezen en dan komt het babytje ter wereld. Dat is het geboorteproces. Die tweede zin staat dat een zoon gegeven is. Geboren is het begin, dan begin je te ontstaan. Maar gegeven, dan besta je al. Dan bestond je al voor die tijd, maar dan word je gegeven aan iemand. Ik heb net drie evangeliën genoemd. We zijn geëindigd met Lucas, die de nadruk legt op de Heer Jezus als mens. Het vierde evangelie, het evangelie van Johannes, legt de nadruk op de godheid van de Heer Jezus Christus. En het kerstverhaal uit het evangelie van Johannes is heel anders dan het kerstverhaal uit het evangelie van Lucas. In Lucas vindt u de herdertjes, in Lucas vindt u die kribben, in Lucas vindt u daar Jozef en Maria die als het ware voortschokken naar Nazareth of wat, hoe wij dat dan ook voor ons zien. In Johannes is het kerstverhaal heel anders. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat is het kerstverhaal uit het Johannes evangelie. En daar kijken we naar de Heer Jezus Christus als de eeuwige Zoon van God. Het woord die van alle eeuwigheid af was. En tot in alle eeuwigheid zal bestaan. En dan staat er, een paar versen verder in vers 14, dat het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Het is God de Vader die zijn Zoon geeft aan ons, de goddelijke Zoon, om in onze leefwereld te vertoeven, om bij ons te zijn, om ons de weg naar de Vader te openen. Dat is het kerstverhaal van Johannes. Een kind is ons geboren, het babytje. De Zoon is ons gegeven, de Zoon van God zelf, die de Vader aan ons aanbiedt, die tussen ons gewoond heeft, die met ons gewandeld heeft en die ons het licht van de hemel heel na heeft gebracht. En dan staat er verder, en de heerschappij rust op zijn schouder. Dat is een verwijzing naar koning David. Tegen David 2 Samuel 7 was beloofd door de Heere God dat er altijd een nakomeling van hem op de troon in Jeruzalem zou blijven zitten. En hier wordt die persoon geïntroduceerd. Wie is die toekomstige koning die de heerschappij op zijn schouder heeft? Dat is een uitdrukking. Er staat in Jesaja 22 ook dat de sleutel op je schouder, op zijn schouder gelegd wordt. De sleutels van die oude poorten, dat waren vrij forse dingen en die droeg je ook over je, op je schouder, vandaar die uitdrukking. Maar dat wil zeggen dat de macht bij hem ligt. De persoon die geboren wordt is niet zomaar iemand, maar dat is iemand met koninklijk gezag en koninklijke autoriteit. Dat is iemand aan wie God zelf zijn macht gegeven heeft om hier op aarde te gaan regeren. En dan gaan we verder. En men noemt hem. Weet u, namen in de Bijbel zijn veel meer dan namen. Vaak als wij onze kinderen namen geven, dan kijken we ook wat een beetje leuk klinkt en waar wij wat affiniteit mee hebben of hoe namen in de familie gebruikt worden. In de Bijbel hebben namen een betekenis. Heel veel betekenis. En van de Heer Jezus staan er ontzettend veel namen in de Bijbel. In Filippenzen 2 staat er dat omdat de Heer Jezus zich vernederd heeft en mens geworden is en slaaf geworden is en zich laten verkruisen, dat God hem de naam boven alle namen geeft. En als je in Openbaring 19 leest, dan komt daar die ruiter op dat witte paard, de Heer Jezus, uit de hemel terug. En dan staat er dat hij de naam draagt die niemand kent dan hij zelf. Een naam die zijn persoon en zijn wezen uitdrukt. Die boven ons verstand gaat. Waar we niks van kunnen begrijpen. Omdat ten diepste we de Heer Jezus Christus niet kunnen begrijpen. In Matthäus 10, daar staat dat niemand de Vader kent dan de Zoon. En aan wie de Zoon de Vader openbaart. En dan staat er, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Uiteindelijk, dat geheim van die eerste twee regels. Dat kind, het mens, de Heer Jezus, 100% mens. Aan de andere kant de Heer Jezus, de Zoon van God, 100% God. Hoe dat zich tot elkaar verhoudt, er zijn dikke boeken over geschreven en we snappen er nog steeds niks van. En als we het hebben over de naam van de Heer Jezus, dan zijn er heel veel namen die kunnen uitdrukken een aspect van zijn grootheid en van zijn heerlijkheid. Maar ten diepste zullen we de Zoon nooit kunnen begrijpen. Dat is een mysterie wat eigenlijk aan de Godheid is voorbehouden. En dan komen de vier namen. Over het algemeen, er zijn 8 woorden in de grondtekst. Die worden over het algemeen samengevat in deze 4 namen. De eerste naam, wonderbare raadsman. Moet u zich voorstellen, er wordt een kind geboren. En dat kind is de oplossing voor de problemen van koning Achas. Die koning Achas die als een dolle man allemaal plannen smeet om de problemen van Juda op te lossen. Hij was alleen vergeten om advies te vragen aan God, want God interesseerde hem niet. Hij was een goddeloze koning. En nu wordt dat kind geboren en die draagt de naam Wonderbare Raadsman. Hij is degene die raad kan geven. Weet u wat ook bijzonder is? Dit kind is ook de raadsman van God. Het laatste verse van Romeinen 11... die lofzang van Paulus, daar zegt hij van wie is Gods raadsman geweest? In Spreuken 8 vindt u wie die raadsman was. Dat was diegene die daar bij hem was, de wijsheid. Ook een benaming voor de Heer Jezus Christus, die van de grondvesten af van de aarde daar bij God was. De Heer Jezus is Gods raadsman. Alle schatten van wijsheid en kennis, zegt Colossenzen 2, die zijn in hem verborgen. Hij is de wijsheid van God zelf. En dan staat daarachter wonderbaar. Wonderbare raadsman. Er zijn uitleggers die zeggen, eigenlijk zijn er twee namen. Tegenwoordig zegt men, het is toch één naam. Maar het is heel bijzonder dat dat woord wonderbaar, dat dat wel vaker toegepast wordt op de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld Richter 13. Manoah, die daar die engel des Heren krijgt en die aankondiging van die geboorte van Simson. En dan vraagt Manoah aan die engel des Heren, hoe is toch uw naam? En dan antwoordt die engel, vraag niet naar mijn naam, want die naam is wonderbaar. En als u dan gaat kijken in het Oude Testament wie die engel des Heren is, dan is er heel veel voor te zeggen om daar iets van te zien dat het de Heer Jezus Christus is. Die als het ware vanuit de hemel als zichtbare vertegenwoordiger van God daar verschijnt aan de mensen. Hier wordt hij mens. En hier draagt hij die goddelijke naam. Wonderbaar. Niet te begrijpen. Niet te doorgronden. Maar met alle wijsheid en kennis inzicht. Wonderbare raadsman. Sterke God. Hij wil niet. Hij slaat hem over. Sterke God. Het kind wat geboren wordt, dat wordt sterke God genoemd. Het woord God, dat wil zeggen dat hij God is. Daar wordt het woord El gebruikt. Het woord wat alleen op God van toepassing is in het hele Oude Testament. Dat kind in de kribbe, profeteert Jesaja, is God zelf. En niet zomaar een God, maar een sterke God, de sterke God. Ook die uitdrukking komt verschillende malen voor in Jesaja en op andere plaatsen in de Bijbel. En dan gaat het er altijd over de verbondsgod van Israël, die als het ware in actie komt en gaat optreden om voor zijn volk de problemen op te lossen. Wie is de persoon die die legers van die Assyriërs en van die 10 stammen en van die Syriërs en noem maar op kan verslaan? Het is hier de sterke God. God zelf die het voor zijn volk wil opnemen. Volgende, eeuwige vader. De Heer Jezus wordt hier eeuwige vader genoemd. Dan zou je denken van, maar we hebben toch God de Vader en God de Zoon. Nou, eigenlijk staat er niet eeuwige vader, maar staat de Vader van de eeuwigheid. Dat wil zeggen, ik wil niet zeggen dat hij God de Vader is, maar dat wil zeggen dat hij de oorsprong of degene is die met de eeuwigheid verbonden is. Dat wil dus zeggen dat het kind in de kribbe tegelijkertijd van alle eeuwigheid af heeft bestaan en tot in eeuwigheid zal bestaan. Dat kind in de kribbe, dat gaat de tijd en de plaats te boven. Het is God zelf. In Johannes 1 staat er, we hebben het net genoemd, dat door het woord alle dingen zijn ontstaan. Wie is de schepper van de hemel en van de aarde? De drie enige God in de persoon van de Heer Jezus Christus. Uit hem, uit de Vader is de wereld geschapen, zegt 1 Korinther 8, door de Zoon. Hij is de schepper van de eeuwigheid. De Zoon, het kindje wat daar ligt in de kribbe, is tegelijkertijd de eeuwige Vader, de Vader van de eeuwigheid. Hij is tegelijkertijd de sterke God. Weet u, in Hebreeën 1 staat er zo'n aanduiding van de Heer Jezus, dat hij de onderhouder is van alle dingen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat hij de wereld in zijn hand houdt. En dat hij de natuurkrachten als het ware de energie geeft om te werken. Dat is mijn interpretatie. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan hangt hij daar als mens. En tegelijkertijd als God is hij degene die de hele wereld, de hele schepping in zijn hand houdt. En die de vezels van het kruis bij elkaar houdt. Die soldaten die eromheen staan de kracht geeft. Als de Heer Jezus in de kribbe ligt, is hij tegelijkertijd de machtige God van deze schepping. Die de hele wereld in zijn hand draagt. En die de plannen en de tijden allemaal bestuurt en leidt. Vader van de eeuwigheid. En dan vredevorst. Prins van de vrede. Zo'n kindje. In zo'n tijd van oorlog. Zo'n rauwe tijd. Die versen die we gelezen hebben, die spreken van die soldatenlaarzen die marcheren. En van die ellende en die duisternis. En er wordt hier gesproken over een prins van de vrede. Een vredevorst. Iemand die vrede aanbrengt. Wat is vrede? Vrede is een heel mooi begrip in de Bijbel. Het is heelheid. Het is compleetheid. Het is welzijn, welvaart. Het is samen zijn. Het is goede relaties. En het is eigenlijk nog veel meer dan dat. Het is de aanwezigheid van God zelf die de schepping doordringt. Hij is de vorst van de vrede. Dat is het kind van de kribbe. Moet u zich voorstellen. Jesaja komt daar bij die koning Agas en die vertelt van, joh, je doet er niet verstandig aan. Om je hoop te vestigen op die machtige koning van Assyrië, daar ga je spijt van krijgen. Maar ik heb een betere oplossing voor je in de aanbieding. Wat dan? Ik heb een kind. Een kind? Ja, een kind wat God zal geven. Een kind wat geboren wordt, een zoon die gegeven wordt. En dat zal de vredevorst zijn. Als we nou verder lezen, dan zien we dat die vrede praktijk wordt. We kennen allemaal vers 5, vers 6 is veel minder bekend. Daar staat, laten we het nog een keer lezen, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der heerscharen zal dit doen. Weet u waar dit over gaat? Dit gaat over die tijd dat de Messias op de aarde zal regeren. Dat wordt aan in één adem verbonden met die profetie van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Hoe dat zit, dat wil ik aan de hand van dit plaatje duidelijk maken. Het is een oud plaatje, dus niet helemaal duidelijk getekend, maar het is niet anders. Als dit de profeet is en die kijkt naar de toekomst, dan ziet hij als het ware een paar bergtoppen. En hij beschrijft die bergtoppen als het ware in de profetie. En dan ziet die profeet bijvoorbeeld de tijd van de geboorte en het sterven van de Heer Jezus. En dan ziet hij de tijd van het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar dat er tussenin nog een hele lange tijd zit, de tijd waarin wij leven, dat ziet hij niet. Dat slaat hij als het ware over. Als wij vanaf de zijkant ernaar kijken, dan zien we van, hé, maar die profetieën in het Oude Testament, die spreken, sommigen spreken over de geboorte van de Heer Jezus en het lijden van de Heer Jezus. En anderen spreken over zijn regering en zijn koningschap. Maar daar zit toch tijd tussen? Ja, dat klopt. Want wij zien in de tussentijd de periode waar wij nu leven. En dat we leren uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus nu wacht aan de rechterhand van God totdat het koningschap aan hem wordt gegeven. En dit is het geheim van Jesaja 9 vers 5 en 6. Vers 5, dat gaat over kerstfeest. Maar dat gaat profetisch gezien moeiteloos door in vers 6. Het koningschap van de Heer Jezus, wat daadwerkelijk hier op deze aarde komt. En dan staat er dat de heerschappij en de vrede op de troon van David eindeloos zullen zijn. We hebben het hier over de troon van de Heer Jezus die in Jeruzalem zal staan. Op de troon van David. Dat is de troon waar de Heer Jezus als afstammeling van David recht op heeft. Dit is de troon die een einde zal maken aan alle oorlog en strijd en ellende op de wereld. We hebben onlangs een besluit in de krant kunnen lezen dat Trump Jeruzalem tot de hoofdstad van de wereld heeft gemaakt. En alle volken die van alle landen die hebben het erover. En heel veel hebben gezegd van gaan we niet doen. En het leidt tot strijd naar twee dingen. Het ene is in Zacharia 12 staat geprofeteerd dat Jeruzalem de steen is die alle naties moeten heffen. Dat wil zeggen, elk land zal zich moeten uitspreken hoe sta je tegenover het volk van God. En het tweede is dat God gezegd heeft, mijn hoofdstad, mijn berg is Sion. Jesaja 2. En van daaruit zal de wet uitgaan over de hele wereld. Dus Trump heeft volledig gelijk, er loopt iets voor de muziek uit. Maar dit is het plan van God. De troon van David zal straks in Jeruzalem staan. En dan zal de vrede en de heerschappij voor de wereld van daaruit gaan. Het zal een rijk zijn wat gesticht wordt met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid, dat zal nooit meer ten onder gaan. En mocht u daar twijfel over hebben of dit waar zal zijn, God heeft er alvast een zinnetje bij geschreven. En dat mogen we niet vergeten. Dat is het onderste zinnetje. De ijver van de Heere der heerscharen zal dit doen. Dit hangt niet af van Trump. Dit hangt niet af van de landen in Europa. Dit hangt niet af van wat wij wel of niet vinden over de toekomst van Israël. Dit hangt alleen af van het plan van God en de ijver van God zelf. Dat hij daar in Jeruzalem die troon zal neerzetten. En dat koningschap vervolgens zal geven aan zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Van duisternis naar licht. We hebben het gehad over de tijd van Jesaja, van Agas. Een duistere tijd en dat God die profetie van dat licht als het ware laat schijnen. We hebben het gehad over de toekomst. Over dat rijk van de Heer Jezus, als die vrede voor alle mensen zichtbaar wordt. Als er een einde komt aan het lijden van de schepping, het lijden van de wereld. Romeinen 8 zegt, de aarde is nu aan de vruchteloosheid onderworpen. Maar straks wordt het anders, dan wordt de aarde bevrijd. En nu, wat moeten we hiermee? Wat moeten wij nu, anno 2017, met zo'n profetie uit Jesaja 9? Nou, heel simpel. Die bevrijding die hier beloofd wordt, die is voor iedereen in alle tijden die de waarheid van het kind wat beschreven wordt kent. Voor iedereen die zijn knieën buigt voor de kribbe en in hem de verlossing van de wereld verwacht. Die in hem de verlossing van zijn ziel verwacht. Die in hem de verlossing van zijn zonde verwacht. Voor hem is dat licht van God. Daarom schreef Matthäus, toen de Heer Jezus begon te prediken, dat was toen die profetie uit Jesaja 9 was geschreven. Dat is de plek, er is duisternis. God gaat een keer brengen in de duisternis van het volk. Hoe doet God dat? Door zijn zoon te sturen, die het evangelie van het koninkrijk en later ook het evangelie van de genade gaat preken. En dat evangelie komt ook bij u. En bij mij. En als je nu deze tekst nog een keertje voor de geest haalt. Er zijn een paar woorden die we nog hebben overgeslagen. Bijvoorbeeld in de eerste twee regels. Er staat niet een kind is geboren en een zoon is gegeven. Er staat een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Het is ook een gave, ook een geschenk van God aan u, aan jou, aan mij. Het is een geschenk van God, heel persoonlijk, aan iedereen die daar open voor staat. Agas stond er niet voor open, die is goddeloos gestorven. Maar vandaag de dag mag dit evangelie van het kind in de kribbe, die tegelijkertijd de gezalfde koning van Gods koninkrijk in de toekomst is, dat mag weer klinken. En dan kunt u eigenlijk al die dingen die hier staan ook op uzelf toepassen. Wilt u weten welke weg u moet bewandelen? Dan is er een raadsman, de Heer Jezus Christus, die uw Bijbel staan. Hebreeën 4 zegt dat we altijd naar de troon van de genade kunnen om daar barmhartigheid en genade te ontvangen. Als we dat nodig hebben, als we hulp zoeken. Als wij moeite hebben, ervaren, als we ons afvragen van wat moeten we nou doen in ons leven? Welke kant? Ik sta er helemaal alleen voor. Er is niemand die om mij geeft. Dan wordt hier gepresenteerd voor u de sterke God zelf, die zijn volk uit Egypte met sterke hand heeft uitgeleid. En al die keren in de geschiedenis, van die boom van Jesse gezien, met al die momenten dat God voor zijn volk ingegrepen heeft. Die God is uw God, is mijn God. Hij is dichtbij gekomen in Jezus van Nazareth. De Vader van de eeuwigheid. Weet u, de Heer Jezus zegt van, ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En dan kom ik terug om jullie op te halen, zodat jullie daar mogen zijn waar ik ben. Wat is het wonderlijk. De Heer Jezus zegt, ik ben een kind van de eeuwigheid. En tot in eeuwigheid zal ik bij de Vader wonen. En ik ga jullie uitnodigen om die plek van mij in de heerlijkheid te delen. Zodat jullie mijn heerlijkheid zien en de Vader zullen ontmoeten. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien en de vredevorst. Dus de Heer Jezus, de avond dat hij gevangen wordt, met zijn discipelen praat, dan zegt hij, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Je zou kunnen zeggen, is een testament. De dag voordat de Heer Jezus sterft, gaat hij zeggen, ik ga sterven. Om voor jullie vrede te maken. Vrede tussen mensen en God. Romeinen 5 zegt dat we nu vrede met God hebben. De relatie met God wordt hersteld. We kunnen weer vrij uit met opgeheven hoofd voor de troon van God naderen. Want er is vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Maar de Heer Jezus zegt er nog wat anders bij. Hij zegt niet alleen vrede laat ik je na. Die zal ik regelen op het kruis, menselijk gesproken. Maar ik geef jullie mijn vrede. Het is een persoonlijk geschenk dat de Heer Jezus zegt. Heel persoonlijk wil ik jullie vrede en rust in je hart geven. Wat voor vrede? Mijn vrede. De vrede en de rust die zijn leven kenmerkte, die wil die aan u, aan jou en aan mij geven. Heel persoonlijk. En dat is kerstfeest, anno 2017. Morgen en overmorgen gaan we het vieren, misschien vanavond al. En we zien alle symbolen, alle dingen. Het kind in de kribbe is ook de Messias op het kruis. Maar is ook de koning op de troon. En wij staan niet als Jesaja daarvoor naar die bergtoppen te kijken. We staan ernaast, we zien het plan van God. En we kennen het plan van God in Jezus van Nazareth. We mogen onze knieën buigen. We mogen met Filippenzen 2 zeggen. Omdat u, Heer Jezus, u zo vernederd hebt, willen wij onze knieën voor u buigen en jullie naam geven boven alle naam. Want u bent het waardig. En wij zien uit naar het moment dat u terugkomt om uw koningschap op deze aarde te vestigen tot glorie van God. Dank u wel, Heer Jezus, daarvoor. Amen.